Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Een goedemorgen van het FD. Ik ben Hella Huuk en het is vandaag maandag 26 september. De energiecrisis drijft internetbedrijven in de handen van big tech.
Je zit in hun specifieke software systemen dan en je komt er niet meer uit.
De grote groei van ASML zorgt voor spanningen.
Iedereen vond ASML heel lang alleen maar super tof en wauw, wat geweldig wat daar gebeurt. Maar inmiddels wordt het gewoon zo groot dat mensen daar ook last van beginnen te krijgen.
En de Rotterdamse haven is op jacht naar waterstof.
De vergelijking is één schip LNG, daar heb je vier schepen waterstof voor nodig voor dezelfde hoeveelheid. Dus ja, dat wordt heel duur.
Dit is de dagkoers van het FD. De Nederlandse internetsector wordt hard geraakt door de stijgende energieprijzen. Daar profiteren bedrijven als Amazon en Microsoft van. Redacteur Technologie en Innovatie Jan-Fred van Wijnen vertelt hoe dat zit.
We hebben het hier over een speciaal, eigenlijk voor iedereen totaal onzichtbaar hoekje van het internet. Maar waar wel alle data van ons wordt opgeslagen en bewerkt en weer opnieuw gebruikt. Namelijk de datacenters, dus de gebouwen waar alles staat. En de zogenaamde hostingbedrijven, zeg maar de gastheren van ons internetverkeer, die in die gebouwen hun computers hebben staan en die ons weer allemaal bedienen. Hè? Die als klanten hebben, nou eigenlijk heel Nederland, ziekenhuizen, overheden, het Financiële Dagblad. Iedereen heeft zijn data staan op computers van hostingbedrijven. Maar binnen die ja, voor ons een beetje onzichtbare internetwereld heb je dus twee belangrijke spelers. Aan de ene kant de datacenters, de gebouwen. Aan de andere kant de hostingbedrijven die de techniek allemaal hebben staan. En daar komen die stroomprijzen nu echt keihard aan. Ze betalen nu 6 tot 7 keer meer voor hun stroom dan voor de inval van Rusland in Oekraïne.
Maar dan reken je dat er gewoon door aan je klant klaar?
Eén van die twee partijen reken dat zomaar door. Dat heeft te maken met standaardcontracten die gebruikelijk zijn in die sector. Dus de datacenters rekenen dat gewoon door aan hun klanten, de hostingbedrijven. Maar daar stopt het. Dus die hete aardappel blijft bij hun op een bord liggen. Zij kunnen het namelijk niet doorberekenen aan hun klanten. Dat is een gebruik in die sector. Ik bedoel, iedereen heeft een beetje hetzelfde type contract. Inflatiecorrectie mag je wel toepassen. Dat staat standaard in de contracten. Maar tussentijdse energieverhoging niet. In die hosting business zijn nog heel wat meer kosten in het spel dan alleen maar de stroomprijs. Een enorm deel van de rekening is ook de softwarelicenties die zij hebben bij de grote, hoofdzakelijk Amerikaanse internetbedrijven. Google, Amazon. Daar zit de jaarlijkse prijsverhoging in. Die zijn nog veel groter. Dat zit tussen een orde van 10% en 20%. Dat komt allemaal boven elkaar nu midden in die stroomcrisis. En hostingbedrijven zitten echt in de knel. Die kunnen hun rekening niet doorschuiven.
Die hostingbedrijven worden dus geconfronteerd met hoge stroomprijzen. En daar profiteert die big tech van. Die Googles en die Amazons. Ja. Maar hoe dan? Want zij hebben toch ook hoge stroomprijzen?
Ze hebben ook hoge stroomprijzen, maar minder hoog dan Nederlandse datacenters. Want ze zijn veel groter. Ze kunnen veel groter inkopen. Bijvoorbeeld Amazon heeft net een enorm contract gesloten voor een aantal jaren met een paar Nederlandse windparken. En ook omdat die datacenters van Big Tech zo enorm groot zijn, hebben ze allerlei technische schaalvoordelen. Met hun koeling, met hun stroomverbruik. Dat kunnen ze allemaal voor veel meer klanten uitspreiden. Die bedrijven die werken efficiënter.
Vindt de Europese Commissie hier niet iets van, of de ACM?
Ja, allebei doen ze onderzoek en hebben ze al een soort van halve uitspraak gedaan over onze afhankelijkheid wordt te groot van die Amerikaanse reuzen. En een belangrijke reden is dat als je naar zo'n bedrijf gaat, dan krijg je ook alles van hun. Dus niet alleen de computers, maar ook de software en het onderhoud en allerlei nieuwe AI-toepassingen die je maar met jouw data zou willen doen, die kun je allemaal bij hun krijgen. Je zit in hun specifieke software systemen dan. En je komt er niet meer uit. Het is heel erg moeilijk om al je gegevens zomaar even over te hevelen naar bijvoorbeeld Google. Of weer naar van Amazon naar Microsoft, naar Google. Of weer naar een klein Nederlands datacentrum. Het is in mijn generatie werd genoemd Hotel California.
Locked in.
Ja, je gaat één keer naar binnen, maar je komt nooit meer naar buiten. En dat is het gevaar waar deze toezichthouders, de ACM en de Europese Commissie, zich druk over maken. Niemand komt meer weg. Je zit er helemaal in. Komt niet weg. Dus er is in feite geen concurrentie meer. Nog los van de vraag of de privacy van al die data nou goed geregeld is. Het zijn wel Amerikaanse bedrijven. Die moeten luisteren naar Amerikaanse wetgeving. Daarom willen wij ook dat hun data hier op Europese servers staat. Maar helemaal zeker zijn we niet. Daarom zit de overheid er zo mee te worstelen. Mag onze overheidsdata nou zomaar daar in de cloud? Of moeten we hele strenge voorwaarden aan verbinden? Dus er zitten ook behoorlijke nadelen aan.
Chipmachinemaker ASML is een van de grootste bedrijven van ons land en wil nog verder groeien. Tech-redacteur Sandra Oldshorn vertelt hoe de relatie met de omgeving hierdoor onder druk komt te staan.
Ja, nou, dat gaat van heel klein, ASML geeft een feestje en er is geen oppas meer te krijgen in de buurt, tot bouwactiviteiten die nooit stoppen. Nou ja, als je er vlak naast woont, dan is dat natuurlijk niet fijn. Tot heel structurele problemen en die ook steeds groter worden. En dat is het tekort aan woningen in de omgeving. Er is geen huis meer. Het woningtekort is overal in Nederland. Maar in en om Veldhoven is het nog wel een van de heftigste regio's in Nederland waar dit probleem speelt. De huizen zijn er duur en het zijn er weinig. Dus als je daar een leraar of een kapper of verpleegkundige bent, is er gewoon geen huis te krijgen.
Wat even voor ons idee. Hoe groot is ASML nu? En hoe hard willen ze verder groeien qua werknemers?
Nou, ASML heeft nu ongeveer 20.000 medewerkers. Dat moet in een paar jaar groeien naar 35.000. Maar het bijzondere van ASML is natuurlijk ook dat heel veel echt op de locatie in Veldhoven plaatsvindt. Dus andere hele grote bedrijven die hebben hun werkzaamheden verspreid over de hele wereld en kunnen makkelijk een kantoor ergens anders openen. En dat zit bij ASML wel anders, want heel veel is ook echt geconcentreerd in Veldhoven.
En als dat dan allemaal op zijn van moofje naar het hoofdkantoor moet.
Wat het bedrijf nodig heeft, bijvoorbeeld dus mensen uit de auto krijgen en zorgen dat ze met de fiets dan naar hun werk gaan. En dan heeft ASML gezegd, dan helpen wij mee met het aanleggen van een fietspad. Ja, je hebt nog steeds te maken met vergunningstermijnen en zaken als bewoners die zeggen, waarom moet die boom daarvoor weg? Het botst gewoon inmiddels de groei van ASML en de wensen die dat bedrijf heeft en hoe snel ze dat willen doen met de eisen van de omgeving of de wensen. Ze komen gewoon steeds vaker de grenzen tegen van wat de omgeving daar allemaal leuk en aardig aan vindt. En hoe processen nou eenmaal gaan in de wereld buiten ASML.
Ja,
dat is wel heel interessant, want ja, dit bedrijf heeft gewoon heel lang een soort, ze noemen het zelf de huwelijksperiode. De honeymoon is over, zeg maar. Iedereen vond ASML heel lang alleen maar super tof en wauw, wat geweldig wat daar gebeurt. Maar inmiddels wordt het gewoon zo groot dat mensen daar ook last van beginnen te krijgen. En zij van de omgeving.
Ja, dus dan moeten ze meer oog gaan hebben voor de community, zoals dat dan zo mooi heet. Wat doet de ASML dan om die plooien glad te strijken?
Nou, ze hadden al natuurlijk een afdeling communicatie en community engagement. Dat gaan ze nu dan uit elkaar halen. En die community engagement, dat moet allemaal veel groter worden. Veel meer mensen, veel meer geld. Want ASML wil gewoon veel meer gaan doen om, nou ja, een goede corporate citizen te worden, zoals dat dan heet. Ja, ieder bedrijf doet dingen voor zijn omgeving. Maar de schaal waarop ASML doet, is wel bijzonder. We hadden het over het woningtekort. Ze willen er nog niet te veel over zeggen, maar je hoort in die omgeving, ASML is bezig met, is met iedereen in gesprek over wat ze kunnen, wat zij kunnen bijdragen aan zorgen dat er meer en sneller woningen daar gebouwd worden. Nou, het verhaal gerucht gaat dat ze daar zelf financieel ook aan gaan bijdragen. Nou, ik weet geen enkel bedrijf in Nederland dat zoiets doet. En een ander voorbeeld is dat ze technieklessen aanbieden op school. Ja, dat kun je zeggen van heel veel bedrijven, weet je, doen dat soort dingen. Maar dat gaat niet gewoon voor één basisschooltje om de hoek, maar dat is gewoon alle basisscholen in de omgeving. Als je het allemaal bij elkaar optelt, is het best wel, en natuurlijk inderdaad bijdrage aan weg aanleggen en zo fietspad en zo. Als je het allemaal bij elkaar optelt, is het best veel. En dan ga je dus snel denken van, oh ja, daar in de omgeving Philips. Dat
ja, ik wou het zeggen, want er is geen enkel ander bedrijf die dat doet. Maar dan denk ik, ja, Philips deed dat vroeger wel. Die bouwde hele straten voor werknemers met ja, Philips huizen. Ja.
Daarvan zeggen ze dus zelf van, we gaan geen Philips spelen. Die tijden zijn echt voorbij. Nou ja, er zal ook echt geen ASML-wijk komen. Dat geven ze ook wel aan. Maar ja, nogmaals, als je al die activiteiten op een rijtje zet, dan is het wel interessant om te zien hoe dat bedrijf zich op die manier ontwikkelt. Begint te botsen en ze moeten er iets mee. En ze zijn op zoek naar wat kunnen we doen om de overlast te verminderen. En tegelijkertijd, wat kunnen we doen om de omgeving te helpen om zich aan ons aan te passen.
Want de omgeving profiteert natuurlijk ook heel erg van ASML, kan ik me voorstellen. De bloemmist en de broodjeszaken.
En inderdaad, bloemist en de cateraar en zo. Maar als die mensen geen huis kunnen betalen, dan heb je alsnog wel een probleem.
Groene waterstof is de heilige graal in de energietransitie. En daarom speelt het een cruciale rol in de plannen van de Europese Commissie om niet meer van fossiele brandstoffen afhankelijk te zijn. Bert van Dijk legt uit waar de waterstof vandaan moet komen.
Nou, de hoeveelheden die we denken nodig te hebben, althans die Europa denkt nodig te hebben, als we echt, ja, de industrie, en het zijn de moeilijke fabrieken om te elektrificeren, want dat is natuurlijk de eerste route, dat je zoveel mogelijk gaat elektrificeren. Maar er zijn heel veel processen, zoals staal maken of kunstmest. Daar moet je het aardgas of de fossiele brandstoffen die daar nu worden gebruikt, die wil je vervangen door een schoner alternatief. En dan is waterstof echt wel gezien als de oplossing. En de hoeveelheden die je daar dan voor nodig hebt, als je dat allemaal zou willen vervangen, ja, dat is zo groot dat je dat niet kunt doen in Europa zelf. Want nou ja, TNO zegt, je hebt voor 1 miljoen ton waterstof heb je 10 gigawatt aan windparken nodig. Nou ja, dat is immens als je weet hoe groot die windparken zijn. En dat je dat dan alleen nodig hebt voor 1 miljoen ton. Dus dat is, dan moet je echt de hele Noordzee en alles vol gaan bouwen alleen. En dan heb je nog maar een stukje dus.
Dat is ook de reden waarom Rotterdam allemaal intentieverklaringen aan het tekenen is met landen ver weg.
Ja, ze hebben echt inmiddels, ik ben het tel kwijt, maar er komt er bijna dagelijks of wekelijks komt er wel eentje bij. En dat zijn landen van Namibië tot Oman, van Abu Dhabi tot Mauritanië, Chili, Colombia, echt de hele wereld, Australië. De hele wereld over. En dat zijn intentieverklaringen. Dus dan gaan eigenlijk staat er in die verklaring van, wij willen eigenlijk een soort route op gaan zetten tussen jullie land en Rotterdam. Jullie maken de waterstof. En dat komt omdat jullie heel veel zon hebben. Zoals Australië of Chili, die heel veel windenergie heeft. En dus heel goedkope groene stroom heeft, waarmee je waterstof kan maken. En dan kan het uit om het naar Rotterdam te brengen, denken ze in Rotterdam.
Ja, want hoe komt het daar dan allemaal? Hebben we voor de haven Rotterdam, zijn er allemaal schepen die geschikt zijn dan voor die waterstof?
Nou ja, dat is dan kom je bij de kern van, kan het überhaupt wel uit, economisch? Want ja, we kunnen het natuurlijk zelf gewoon op de Noordzee maken. En dan zijn we dichtbij bij huis om het om te zetten in waterstof en te gebruiken. Daar heb je ook allerlei kosten voor nodig. Maar ja, van Chili of van Namibië, dan zul je het hier moeten krijgen per schip. En er vaart op dit moment geloof ik 1 schip wereldwijd die waterstof kan vervoeren. En er zijn heel veel critici die zeggen, ja, dat is veel te duur. Het gaat nooit werken. Je kunt die kosten van het maken van waterstof ter plekke wel heel erg omlaag krijgen door een schaalvergroting. Maar uiteindelijk zul je het moeten vervoeren per schip. En die kosten zijn veel hoger dan van de concurrerende brandstof. En dat komt omdat de energiedichtheid, dus de hoeveelheid energie die je per volume kunt brengen, veel en veel lager is dan bijvoorbeeld van LNG. De vergelijking is 1 schip LNG, daar heb je 4 schepen waterstof voor nodig voor dezelfde hoeveelheid. Dus ja, dat wordt heel duur.
Dan klinkt het alsof het economisch niet haalbaar is.
Nee, dat denken sommige mensen ook. Maar er is natuurlijk nog een catch, want je kunt waterstof eigenlijk verpakken in een andere stof, ammoniak. En dan is de energiedichtheid hoger en kun je het goedkoper, makkelijker vervoeren. Maar ook dat heeft weer nadelen, want ammoniak is een giftig explosief goedje. En niet alle havens willen dat ontvangen. Je zult ook weer, dat heet dan krakers, chemische complexen nodig hebben om die waterstof weer te ontbinden uit de ammoniak. Maar dat is wel een bestaande infrastructuur, om het zo maar te zeggen. En dus zou dat wel een route kunnen zijn.
En wat denk je, want de haven Rotterdam is wel heel vaak afgeschreven, hè? Want we gaan naar een nieuwe economie en de fossiele brandstof en al die olie die daar binnenkomt, dus allemaal achterhaald. Nu klinkt het alsof de haven Rotterdam weer een speelfunctie krijgt.
Ik denk ook niet dat ze veel anders kunnen, want ja, de hele wereld in Europa met name zet in op waterstof. En er komen ook verplichtingen voor de industrie om een deel, een percentage groene waterstof te gaan gebruiken. Dus de vraagkant wordt eigenlijk daarvan een deel wordt verplicht, dus die vraag komt er wel. Dan is de haven van Rotterdam een logische speler. Want ze zijn de grootste energiehaven op dit moment. Het is allemaal fossiel. Maar ja, dat moet de komende jaren natuurlijk groen worden. Dus zij gaan, ja, ze kunnen eigenlijk niet anders. In alle havens, in Duitsland gebeurt dit ook, in België gebeurt dit ook. En zij zijn niet de enige. Dus ja, het is logisch dat zij dat gaan doen.
Dit was de dagkoers van het FD. De artikelen over de internetsector, ASML en waterstof lees je op fd.nl. We zijn er elke werkdag, dus morgenochtend is er weer een nieuwe aflevering. Die krijg je automatisch binnen als je je abonneert op Dagkoers. Een hele fijne dag.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.